Dit is aflevering 5 van The Trump Trials. Dit keer Rule 29. Met als Amerika-kenner Marco van der Doel. Marco is bekend van Focus on America. Een website waar vele volgers het kunnen beluisteren en kunnen bezien. Aan de andere kant van de tafel, uiteraard Boudewijn van Eijk. Boudewijn, Rule 29. Begin maar eens.
Ja, allereerst welkom Marco. Fijn dat je ook wil aanschuiven als Amerika-kenner.
Dankjewel.
En we zijn erg benieuwd naar jouw inbreng. We zijn de vorige keer in aflevering 4 geëindigd met mijn opmerking dat eigenlijk in alle zaken die we bespreken, ik zal die zo nog even herhalen voor de luisteraars, dat Rule 29 eigenlijk boven die zaken hangt. En ik heb toen aangegeven dat ik zal proberen uit te leggen, want het zit best ingewikkeld in elkaar, wat de betekenis is van die regel. Zoals gezegd hebben we het over 6 zaken. 4 strafzaken tegen Trump die nog moeten beginnen. En 2 civiele zaken waar al door de rechtbank op het eerste niveau uitspraken zijn gedaan. Waar hoger beroep tegen is aangetekend. We hebben 4 strafzaken in verschillende staten lopen. We hebben 2 zaken op staatsniveau en 2 zaken op federaal niveau. De eerste zaak die gaat beginnen, dat is overigens wel duidelijk geworden afgelopen week. En er zijn nog veel meer dingen gebeurd de afgelopen week, waar we denk ik in een andere snelle aflevering ook weer nodig over zullen zeggen. Is nu wel bepaald dat we volgende week 15 april echt beginnen met de smeergeldzaak. En met name de vraag hoe de betalingen zijn verwerkt in de boekhouding. Die gaat in Manhattan in New York beginnen.
Ja, zwaar geld voor Stormy Daniels. Ja.
Precies. Ja, wij nemen deze podcast nu op maandag 8 april. Dus maandag 15 april, over 1 week gaat dat beginnen. Ja. Ja, Marco, dat is op zich natuurlijk toch wel een hele historische gebeurtenis. Want het is de eerste voormalige president van Amerika die daadwerkelijk voor het hekje gaat staan.
Ja, het is historisch inderdaad. Het is nog nooit voorgekomen dat een ex-president wordt aangeklaagd en wordt vervolgd voor openbaar aanklager Alvin Bragg van zegt, ja, dit is een misdemeanor, zoals ze het zo netjes noemen. Dus ja, het is wel historisch inderdaad.
Nou goed, dus dat is de eerste zaak die we sowieso live kunnen gaan volgen. De tweede zaak, dat is een beetje onze volgorde in deze podcast, dat is de zaak die in Florida dient. Die gaat over de geheime stukken die Trump had meegenomen nadat Biden was verkozen. Dat heeft allemaal plaatsgevonden in 2021, 2022. Dat is weer een federale zaak. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer die gaat beginnen. Maar ook daar zijn weer een aantal ontwikkelingen, waardoor ik op zich wel positief gestemd ben dat die zaak misschien toch nog wel voor de verkiezingen op 5 november ook wel voorkomt.
Nou, daar is niet... Ze zouden kunnen beginnen daarmee.
Ja, maar precies.
Ik denk dat er geen uitspraak is voordat de presidentsverkiezingen zijn. Maar
nee, nou goed, dat gaan we zien. Dan hebben we wat ik altijd heb genoemd.
Die rechter doet er in ieder geval alles aan om de boel te verdragen.
Ja, precies. Ja, die rechter ook. Maar daar komen we nog uitgebreid op terug. Want ja, die Florida-zaak hebben we nog niet uitgebreid behandeld. Die gaan we dus in een andere aflevering ook nog wel uitleggen. Mm-hmm. Dan hebben we de moeilijke zaak, althans dat, zo zie ik het, in Georgia. Dat gaat om het manipuleren van die verkiezingsuitslag, waarbij Biden onder andere in Georgia net had gewonnen, maar dat werd niet geaccepteerd door de Trump-organisatie. En dan hebben we de laatste zaak die het bekendste is, dat is de Capitoolbestorming.
De aanloop daarnaartoe.
Ja, precies. En ook wel wat er op 6 januari werd gevraagd eigenlijk van Mike Pence. Mm-hmm. En daar zullen we ook nog uitgebreid alle feiten die ik in de aanklacht heb kunnen lezen bespreken.
Het zijn er nogal wat, hè?
Precies, dat zijn er nogal wat. Maar we hebben de tijd, want deze podcast, althans dat is onze bedoeling, gaat doorlopen tot en met 5 november dit jaar. En misschien ook nog wel de week daarna, als we weten wat de verkiezingsuitslag is. Het is ook niet uitgesloten dat wij misschien het badwater nog een beetje gaan peilen in Amerika. Maar dan hebben we nog wat adverteerders nodig die dat kunnen ondersteunen.
Ik kan me aanbevolen.
Oké. Maar zoals gezegd, vandaag deze aflevering, maandag 8 april, staat in het teken van Rule 29, oftewel artikel 29. En ik zal proberen uit te leggen zonder al te langdradig te worden. En Marco, val vooral in als jij zegt, nou, daar heb ik wel ervaring mee in andere zaken. Of ik heb ook wel in andere zaken gezien hoe belangrijk die regel is. Dan horen we dat natuurlijk graag. Artikel 29 is eigenlijk een artikel in, ik probeer dat elke keer te vertalen naar de Nederlandse situatie. En dat zou dan in de Nederlandse situatie een artikel zijn in het Wetboek van Strafvordering. Wetboek van Strafvordering, dat regelt eigenlijk hoe een proces moet lopen. wat de voorschriften op zitting zijn, hoe getuigen moeten worden ondervraagd, et cetera, et cetera. Het gaat niet zozeer over de vraag waar bestaat het strafbare feit precies uit, maar meer om de procedureregels. Nou heb je in Amerika strafprocessen op federaal niveau, zoals we al een keer hebben uitgelegd, en strafprocessen op het niveau van een van de staten van Amerika. En in de federale wetgeving, daar komt dat artikel vandaan, heb je artikel 29. Dan heb je ook nog in alle afzonderlijke staten, lokale wetboeken noem ik het maar. En daar zie je vergelijkbare artikelen in. Dat hoeft dan niet precies het nummertje 29 te zijn, maar dat zijn wel vergelijkbare artikelen. En die zijn dan ook op die manier, op eenzelfde manier van toepassing in die desbetreffende strafzaken. Ja. Nou, dat artikel 29, dat zegt dat advocaten van een aangeklaagde persoon tijdens het proces, en daar bedoel ik mee echt tijdens het proces, niet zozeer voordat het proces begint, maar tijdens het proces, en vlak voor dat de jury uiteindelijk gaat beraadslagen, kunnen zij een verzoek indienen aan de rechter op basis van allerlei argumenten om aan die rechter te vragen. Wij vinden dat deze zaak tot een einde moet komen en dat er een vrijspraak moet komen omdat er onvoldoende bewijs is. Ja, het is dus zo dat dat verzoek kan worden gedaan voordat de jury gaat beraadslagen. En de rechter kan daar dan over gaan nadenken. En zolang die rechter daarover nadenkt en nog niet tot een uitspraak is gekomen op dat verzoek, doet de jury eigenlijk niks. Hij kan ook, om het nog wat ingewikkelder te maken, zijn beslissing op dat verzoek aanhouden. Maar daar ga ik het even niet over hebben, want dan wordt het heel erg procedureel. Mm-hmm. We gaan uit van de situatie dat verzoek wordt gedaan. De rechter denkt erover na en de jury doet nog even niks. Stel nou dat de rechter op dat moment zegt, ja, ik ben het eigenlijk wel met de advocaten eens. We houden op met deze zaak. Wij zouden dan zeggen, nou, dat is dan een vrijspraak of de zaak wordt geseponeerd. Het zijn dan een beetje de Nederlandse termen.
Ja.
Dan is dat een definitieve uitspraak. Daar kan geen hoger beroep meer tegen worden aangetekend door het Openbaar Ministerie. Dus je zou kunnen zeggen dat dat een enorm wapen is eigenlijk van de verdediging. Als je op dat moment die rechter ervan kan overtuigen, dat is onvoldoende bewijs. Om daar nou twee voorbeelden van te geven. En dat doe ik ook om aan te geven dat een rechter zo'n verzoek natuurlijk niet zomaar even toestaat. Die lat ligt natuurlijk erg hoog voor de verdediging. Dus je moet wel echt met een heel hard en goed argument komen. Wil je de rechter kunnen overtuigen dat het een vrijspraak moet worden. Het eerste klassieke voorbeeld is denk ik dat tijdens de behandeling van de feiten, dus als er heel veel getuigen op zitting worden gehoord, heel duidelijk naar boven komt dat de desbetreffende verdachte een keiharde alibi heeft. Het kan zijn dat het OM daar dan niet mee eens is en dan nog steeds vindt dat de zaak wel aan de jury moet worden voorgelegd. Maar als de verdediging vindt dat dat een keihard punt is, dan zou je dat op dat moment kunnen voorleggen aan de rechter. Een tweede voorbeeld is, en dat speelt denk ik wel in een van de zaken die wij behandelen, is dat de advocaten zeggen, nou, wat meneer Trump heeft gedaan is wat ons betreft niet strafbaar. Want alles wat uiteindelijk aan een verdachte moet of wordt verweten, moet terugkomen in een wetsartikel wat in het wetboek van strafrecht staat. Want anders kan je niet veroordeeld worden. En dat heeft met name, zie je dat in die zaak van Florida over de geheime stukken. Daar zeggen de advocaten van Trump dat hij terecht allerlei documenten als persoonlijke documenten heeft aangemerkt. En als hij die meeneemt, volgens de advocaten, levert dat geen misdrijf op.
Ja, maar nou, daar zit de crux, hè?
Precies, daar zit de crux.
Persoonlijke documenten? Of zijn het documenten die vallen onder de Presidential Records Act?
Exact.
Daar zit de crux.
Daar zit de crux. Zaak. En daar is onlangs nu weer ook een uitspraak over gedaan. Daar komen we straks nog even op terug. Maar als voorbeeld, hè, zou dat dus wel ertoe kunnen leiden, als die discussie in het voordeel van de verdediging uitvalt, dat die rechter zegt, nou, dan is het misschien niet strafbaar.
Ja, Boudewijn, nu je dit zo vertelt, waarom gaat niet de verdediging altijd standaard hier op in?
Dat is een hele goede vraag. Want nu komen echt, laten we zeggen, de finesses van het advocatenvak naar boven. En ook de afwegingen waar deze advocaten en ik ook zelf als advocaat in Nederland, ook al hebben we niet die Rule 29, maar wel iets vergelijkbaars natuurlijk, waar wij lang over nadenken en lang met elkaar over discussiëren, wat moeten we nou precies doen? We hebben het al in eerdere uitzendingen gehad over de motions. De motions is een soort verzoek wat advocaten kunnen doen. Je kan het ook als een soort verweer zien. Wat je in deze zaken nu hebt gezien, is dat heel veel van die motions worden ingediend voordat de zaak echt is begonnen. Dus voordat er überhaupt een juryselectie heeft plaatsgevonden. Daar zitten een aantal afwegingen, denk ik, achter. Allereerst is het natuurlijk al bekend dat er op 5 november verkiezingen zijn en dat in het voordeel van Trump zal zijn als al die zaken over 5 november worden getild. Dus dat zou een reden kunnen zijn dat je al die verzoeken indient voordat de zaak echt begint, omdat dat allerlei vertragingen geeft.
Daar zijn ze nu mee bezig.
Daar zijn ze constant mee bezig.
Ze wel in Georgia, overal.
Ja.
Hij heeft het in ook die zaak die op 15 april begint, daar heeft hij ook proberen te rekken. Ja. Want hij zou eerst volgens mij op 25 maart beginnen. Nou, 25 maart heeft de rechter gezegd, oké, je krijgt een wat uitstel, want er waren documenten die ze nog moesten bestuderen. Maar de rechter zei, daar heeft u al lang tijd voor gehad tegen de advocaat van Trump. Dus zei, we gaan op 15 april beginnen en geen verder uitstel.
Ja, en basta. Ja,
ja, dan is klaar en dan gaan we beginnen.
Ja.
Maar goed, je ziet in elke zaak vertragen is de tactiek van Trump al. Dat deed hij al toen hij zakenman was.
Ja, maar goed. Daar zit, en daar kom ik nu dan een beetje op, ook wel een risico aan vast. Dat vertragen bestaat eruit. 1, dat je een verzoek doet, dat het OM mag reageren, dan nog een keer over en weer, en dan gaat de rechter een beslissing nemen. Als dat negatief is, voor de advocaat in dit geval, kunnen ze in hoger beroep. Dan kan de rechter zeggen, ik wacht op die uitspraak in hoger beroep op dat punt. Het kan ook zijn dat hij zegt, nou, daar wacht ik niet op, ik ga gewoon verder, want ik vind het van ondergeschikt belang. Als die zegt, ik wacht op dat hoger beroep, dan zal dat weer tot verdere vertraging leiden. Het voordeel voor de aanklagers is, als de advocaten al die verzoeken indienen voordat het proces daadwerkelijk begint, is dat zij ook het recht hebben om tegen een voor hun negatieve uitspraak hoger beroep aan te tekenen. Dus ik ben advocaat van Trump, ik dien een verzoek in, ik krijg gelijk. Jij, Marco, bent de aanklager. Jij vindt dat heel vervelend, want dat verzoek leidt er bijvoorbeeld toe dat 10 van de 80 bewijsstukken worden uitgesloten.
Ja.
En dan kan jij in hoger beroep. Dan kan het zijn dat jij in hoger beroep gelijk krijgt. En dan is mijn punt van tafel. En yes. Ik, en nou kom ik op de beantwoording van de vraag van Rick, ik kan er als advocaat voor kiezen om die motion, om dat verzoek juist niet voor te leggen voordat de zaak daadwerkelijk begint, maar de inschatting te maken dat als ik het op basis van Rule 29 indien, dus vlak voordat de jury gaat beraadslagen,
dat het dan wel een kans van slagen heeft.
Dat het een grote kans van slagen heeft. En dan ben jij als aanklager uitgeteld.
Ja.
Want als ik dan gelijk krijg, dan wordt het een vrijspraak.
Is de zaak voorbij.
Dan is de zaak voorbij.
Ja.
Dus je zal als advocaten daar constant een afweging in moeten maken. En wat in dat advocatenvak dan heel belangrijk is, is dat je al die opties niet alleen afweegt en met collega's goed bespreekt en daar de juiste strategieën gaat volgen, maar dat je ook je cliënt daarin meeneemt. En ik denk dat dat bij Trump natuurlijk niet heel makkelijk zal zijn. Want die zal nu eerder geneigd zijn om te zeggen, nou, dien het maar wel in, want ik wil vertragen. Ja. Maar je ziet nu in die eerste zaak die volgende week maandag begint, dat die tactiek maar voor een klein deel heeft gewerkt en dat het daadwerkelijk op 15 april begint. En ik denk dat de meest kansrijke motions eigenlijk al zijn uitgespeeld door de verdediging. Want ik heb ook al gezegd, kijkende naar het bewijs in die zaak, dat ze als
een puur, getuigen niet vergeten.
Hè?
En de getuigen niet vergeten.
Precies. En als je naar de bewijzen kijkt in die zaak, dan zullen ze daar een hele zware dobber aan krijgen, de advocaat van Trump, om daar gelijk in te krijgen. Ze moeten het echt van de andersoortige, de formele verweren hebben, ja, die je dus vaak indient via die motions.
Ja, en nou, ik moet zeggen, ik ben altijd een beetje verbaasd over de advocaten van Trump, want die moeten volgens mij echt een hoofdpijn van hun cliënt krijgen. Want hij roept, maar dan hebben ze iets gezegd en dan gaat hij weer publiekelijk, zeg maar, dingen roepen, mensen beledigen, dingen roepen die nou, niet op feiten zijn gebaseerd. Dus dan denk ik ook, dan zou ik als advocaat ook denken van, oh jeetje, daar heb je hem weer. En dan moet ik dat weer gaan uitleggen. En dan, dat kan weer tegen hem gebruikt worden, et cetera, et cetera. Ja, medelijden is misschien een groot woord, maar ik zou wel echt als advocaat echt hoofdpijn hebben van als ik zo'n cliënt...
Nee, dat kan me goed voorstellen. En ja. Kijk, als je constant voorrang geeft aan dat uitstelargument, dan verspil je dit dus in feite.
Ja.
En je moet je denk ik ook nog bedenken dat een rechter in de voorfase van een proces niet heel snel voor 100% die zaak maar even van tafel veegt, omdat jij met een aantal argumenten komt. Het moet wel een heel, het moet echt een knock-out argument zijn.
Ja.
En daar heb je er soms wel eens een paar van, maar lang niet altijd. Dus het zou bijzonder interessant zijn om, als dit allemaal is afgelopen, is te kijken of de advocaten daar iets over zouden willen zeggen. Ik denk het niet, want dat valt allemaal onder hun beroepsgeheim. Maar dat maakt het vak van een strafrechtadvocaat, zeker in deze zaken, natuurlijk wel heel interessant.
Nou, het is wel interessant dat sommige ex-advocaten bij vaak op kabeltelevisie, zeg maar, praten over de zaken die nu lopen. En dat zijn voormalige advocaten die dan, of mensen die dit soort zaken vaak hebben behandeld, en die gaan dan daar over debatteren. Of die worden dan geïnterviewd op CNN of op een andere zender. En dat is vaak wel interessant. Omdat ze kijken van, ja, ze zijn een voormalige advocaat van Trump geweest, of ze hebben vaak met dit beltje gehakt, en dan geven ze zeg maar hun kijk erop.
Ja, dus, ja. En
dat het zo ingewikkeld en complex is.
En wat vind jij van die openbaarheid in Amerika, zeker ten opzichte van Europa en zeker ten opzichte van Nederland? Dat er zoveel eigenlijk op straat ligt, dat getuigen hun eigen YouTube-kanaal hebben, dat er zoveel over wordt gedeeld. Wij denken dan altijd, ja, hoe ga je nog juryleden vinden die niks van deze zaak afweten? Want dat is natuurlijk wel de bedoeling bij de juryselectie. Daar komen we zo nog even op.
Ja, dat klopt. Nou, ik denk dat het eigenlijk wel een goede zaak is. Zodat de kiezer, die op 5 november een keuze moet maken, eigenlijk is dat het uiteindelijke oordeel. Dus van dat is eigenlijk de rechtszaak waar het om gaat, hè, op 5 november. Kies men tussen voor Biden of voor Trump. Ik denk dat dan de kiezers, die zullen misschien niet al die stukken van A tot Z lezen, maar dat het openbaar is en mensen kunnen uitleggen wat er precies in staat. Bijvoorbeeld Jack Smith heeft bijvoorbeeld in zijn aanklacht van de January 6-zaak, daar heeft hij eigenlijk gewoon een soort romanverhaal van gemaakt, zodat het voor mensen duidelijk is. Dus ik denk, ja, dat het goed is dat het openbaar is. En dat mensen gewoon kunnen kijken van, Dit zijn de feiten, dit zijn de argumenten om vrijspraak te vragen of een veroordeling te doen. Dus ik denk dat het wel goed is. En bijvoorbeeld in de zaak in Georgia zijn bijvoorbeeld camera's toegestaan in de rechtszaak. Nou, dat wordt zo'n spektakel als het met O.J. Simpson destijds.
Ja.
Dus Amerika is een land waar heel veel dingen kunnen, zeg maar, hebben. Bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting is ontzettend... groot is het, is eigenlijk misschien wel het belangrijkste artikel van de grondwet. Wordt heel erg opgerekt, zeg maar. Dus ja, dat het openbaar is, vind ik alleen maar fijn, denk ik.
Ja,
ik denk dat mensen dan ook een goed oordeel zich kunnen vormen van wat er speelt.
Ja, kijk, ik vind het nu ook heel fijn, want ik kan er nu heel veel over vinden.
Ja.
Maar wat ik er wel lastig aan vind, is dat er gaan natuurlijk nog een heleboel getuigen gehoord worden.
Ja.
En het gaat er bij getuigen natuurlijk om dat ze zo onbevangen mogelijk kunnen verklaren.
Ja.
Dan is toch vaak de geloofwaardigheid het grootste.
Ja.
En ook deze getuigen kunnen natuurlijk beïnvloed worden, bewust of onbewust, door alle informatie die ze tot zich krijgen.
Ja.
En dat vind ik wel bezwaarlijk en lastig. En je ziet ook, als je kijkt naar Amerikaanse strafprocessen, dat het eerste uur van een getuige voor vaak daarover gaat. Wat heeft u allemaal gelezen? Wat weet u? En kunnen we nog even terug naar 2015 of 2021 met u? Ja. Maar dat proberen alle getuigen wel. Maar dat is natuurlijk toch soms wel moeilijk om dat in je geheugen zo te regelen.
Nou, ik denk als je kijkt naar de zaak die op 15 april begint, en daar wordt waarschijnlijk Michael Cohen wordt gehoord. Die heeft zeg maar voor hetzelfde vergrijpen waar Trump bijvoorbeeld al in de cel gezeten. En het kan ook zijn dat Stormy Daniels wordt opgeroepen. Ik denk dat die laat zich niet zo snel van de buis brengen.
Nee,
die hebben al zoveel meegemaakt. Stormy Daniels is haar man en haar dochtertje zijn bedreigd in het verleden al. Michael Cohen heeft al zoveel meegemaakt. Die heeft al in de cel gezeten. die zal echt zich niet laten intimideren door Trump. Die zal gewoon zijn hart luchten en zeggen wat hij heeft te zeggen. Maar andere mensen die bijvoorbeeld die voor het eerst naar rechtszaal komen en dat allemaal op hun afkomt, zeg maar, die al zoveel nieuws en weet ik veel dingen op internet hebben gezien, die kunnen daar misschien wel van in stuk worden gebracht. Ja. En dat zullen de advocaten van Trump zullen daar proberen op in te hakken.
Zeker, en dat is een goed punt hoor, wat je naar voren brengt. Want als het om die zaak gaat, ben ik het zeker met je eens. Maar er zit nog één aspect aan, en dat is dat zij zichzelf ook in de pers uitlaten. Hè? Wat ik net zei op YouTube-kanalen, et cetera, et cetera. Ja. Nou, dat zal allemaal heel minutieus door de advocaten worden bekeken. Ja. Op tegenstrijdigheden, of dat ze rare dingen hebben gezegd. Ja. Dus je geeft wel veel voer voor vragenlijsten die advocaten opstellen.
Ja, komen is regelmatig te gast bij CNN, waar hij dan wordt gevraagd over, okay, dit zijn de ontwikkelingen, wat kun je daarover zeggen? Ja. En dat zal ongetwijfeld door de advocaten worden teruggekeken.
Ja, en dat plaatsen ze dan ook vaak in de vraag, wat is uw belang hierbij? Hè? En dat proberen ze dan aan dat soort publieke uitspraken dat allemaal in te vullen. En dan maken ze weer het stapje naar geloofwaardigheid. Ben je dan nog wel geloofwaardig? Terwijl de feiten eigenlijk gewoon keihard zijn. De documenten zijn er zijn e-mailberichten, er zijn WhatsApp-berichten. Dat hele verhaal is in feite rond.
Ja, de feiten spreken voor zich. Maar ja, uiteindelijk gaat de jury erover. Die maakt de beslissing.
Ja, daarover gesproken dan, over de jury. Hoe komt zo'n jury tot stand? 12 personen en dergelijke. Hoe werkt dat?
Ja, dat is heel erg interessant. Voordat ik daar antwoord op geef, wil ik nog even terug naar die Rule 29. En het verschil met als de jury uiteindelijk een uitspraak doet. Ik heb gezegd, als de rechter op basis van Rule 29 het verzoek honoreert en het wordt een dismissal, is het definitief afgelopen. Als de rechter dat afwijst of zo'n verzoek wordt niet ingediend en we gaan sowieso naar de juryberaadslaging toe, dan kan de jury kunnen drie dingen gebeuren. Je hebt 12 juryleden. Ik kom zo nog even over de selectie te spreken. Alle 12 moeten het met elkaar eens zijn. Dus alle 12 moeten of oordelen hij is schuldig, of alle 12 moeten oordelen hij is onschuldig.
Eenduidig oordeel.
Unaniem.
Unaniem, ja.
Als er één is die zijn poot stijf houdt en het niet eens is met de andere 11, krijg je een mistrial. Dan kan de zaak weer opnieuw worden aangebracht, maar dan moet er een nieuwe jury worden gevonden.
Of is er nog een nieuwe rechter?
Ook een nieuwe rechter, heel goed. Dat is in deze situatie een mega overwinning voor Trump. Want zo gaat hij dat uitleggen.
En dan haalt hij weer geld bij binnen.
Precies, ja, daar kom ik zo nog even op. En dan zal die nieuwe zaak, of diezelfde zaak die dan voor de tweede keer wordt gestart, nooit voor 5 november natuurlijk gereed zijn. In de commentaren in Amerika wordt ook wel gezegd, Trump hoeft maar één jurylid te vinden die zijn poot stijf houdt en een andere mening heeft. Het maakt niet uit, schuldig of onschuldig, een andere mening heeft. Als de jury zegt Trump is onschuldig, dan is dat ook een definitieve uitspraak. Alleen als hij schuldig wordt bevonden, kan hij in hoger beroep. Dus dat is heel strak geregeld. Nou zijn er zijn twee documentaires. Nou, de ene is eigenlijk geen documentaire. Daar kom ik zo op. Maar de eerste documentaire, dat is een 3 uur durende documentaire. En dat is een reconstructie van de O.J. Simpson-zaak.
The People versus O.J.
Ja. Daarin worden ook juryleden geïnterviewd. En die zijn heel openhartig over hoe dat bij die beraadslaging eraan toe is gegaan. Ja. Er zijn er twee die zeggen, ja, wij hebben uiteindelijk gezegd hij is onschuldig. Maar dat had eigenlijk te maken met de Rodney King-zaak. De Rodney King-zaak was een zwarte persoon in Amerika die werd gearresteerd door blanke politieagenten. En die overleed daarbij. Toen is er een strafzaak tegen die agenten gekomen in een county ergens in de buurt van Los Angeles, als ik het goed heb, met alleen maar blanke juryleden. die deze heren toen hebben vrijgesproken. En die dame, ook een zwarte dame, die jurylid was in de zaak van O.J. Simpson, zegt in die documentaire, dat was een van de redenen voor mij om O.J. Simpson vrij te spreken. Dan heb je op Prime heb je een hele leuke, het is eigenlijk een soort bananasplit documentaire, en die heet Jury Duty. Jury Duty. En wat daar gebeurt, is dat ze een zaak naspelen met allemaal acteurs. Daar zitten ook allemaal juryleden die ook allemaal acteur zijn. Maar er is één iemand die geen acteur is. Dus die krijgt op een gegeven moment een brief thuis van, nou, u werd uitgenodigd voor dit proces, u moet komen. Dan zitten er allerlei mensen te wachten, want ze hebben dan een jurypool. Hè, dus uiteindelijk moeten er 12 worden gekozen. Ik weet niet precies hoeveel mensen daar zaten, maar dat zit tegen de 30 à 40 aan. Want ze houden wel rekening mee dat een hoop mensen niet geaccepteerd worden, jurylid. En dan zie je allemaal precies hoe dat gaat. Dat is ook heel grappig om te bekijken. Maar je ziet ook die beraadslagingen. En wat je natuurlijk in ieder groepsproces hebt, is dat daar vaak een dominante persoon aanwezig is. En er zijn ook wel boeken geschreven en verhalen en rapporten gemaakt, of onderzoeken verricht naar die juryberaadslagingen, hoe dat nou precies eraan toe gaat. En of die dominante persoon inderdaad uiteindelijk de doorslag kan geven. En er zijn voorbeelden dat er 3, 4, 5 dagen is beraadslaagd, dat ze er constant niet uitkwamen, maar dat mensen moe worden, die willen naar huis, die hebben geen zin meer in. En ze denken dan, nou, ik ga mee met dat oordeel van Marco, en hij is schuldig of onschuldig, en dan ben ik van die zaak af. He? Nou, dat geeft een hele slechte indruk van de juryrechtspraak.
Ja.
Terwijl er ook onderzoeken zijn geweest, waarbij ze, heeft in Amerika plaatsgevonden, maar een van de weinige onderzoeken, hebben ze op enig moment hebben ze 300 zaken, ik dacht ook civiele zaken daarin, waarin de jury een uitspraak had gedaan, die hebben ze blind voorgelegd aan professionele rechters, die 300 zaken ook hebben beoordeeld. En dan moet jij eens raden met welk percentage die professionele rechters op hetzelfde oordeel uitkwamen als de jury.
Ik denk dat het heel laag is.
75%.
Gaat het om een ander oordeel?
Nee, hetzelfde oordeel.
Hetzelfde oordeel. Hetzelfde.
En dat was hoger dan het percentage van zaken, dat onderzoek is er ook geweest, waarbij ze zaken van professionele rechters aan andere professionele rechters hadden voorgelegd. Toen lag het onder de 75%. Dat is overigens helaas het enige onderzoek, voor zover ik dat ooit heb kunnen vinden, waar dat echt op deze manier is beoordeeld of onderzocht.
Als het 75% is, dan blijkt dus dat juryrechtspraak wel degelijk werkt.
Precies. Ja, en daar zijn ook heel veel artikelen over geschreven. Alleen hebben wij een bepaald beeld daarbij. Ja. Ik denk overigens wel dat die dominantie wel degelijk natuurlijk een factor kan zijn. Maar vergis je niet, die hebben we in Nederland ook. In Nederland hebben we meervoudige kamers, 3 rechters. Bij die 3 rechters, ik heb er zelf nooit bij gezeten, want we hebben dat raadkamergeheim. Maar daar kan ook een dominant persoon zijn die zijn mening of haar mening er eigenlijk doorheen duwt. Ja. Dat kan ook in kleine groepen gebeuren. Nou denk ik wel dat bij juryrechtspraak zou mijn voorkeur zijn, als je aan mij dat zou vragen, wat vind jij het meest ideale systeem? Dat er toch een professional in ieder geval bij dat proces van beraadslaging is. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld bewijs op een volstrekt verkeerde manier wordt geïnterpreteerd. He, dus je laat de beraadslaging helemaal aan de juryleden over. Maar je hebt wel één persoon erbij. Dat kan iemand van de rechtbank zijn. Moet natuurlijk niet de rechter zelf zijn van die zaak. Maar die daar toch een klein beetje de boel wat dat betreft in de gaten houdt. Dat zou voor mij een soort veiligheidsklep zijn. Waardoor voor mij in ieder geval die juryrechtspraak ook echt een hele, ja, belangrijk instituut ook kan zijn om recht mee te spreken. Dat zou voor mij echt een volwaardige partij zijn.
Ja.
Nou goed, even terug naar jouw vraag, Rick. 12 juryleden, die moeten gekozen worden. Volgende week maandag 15 april, dan is er dus zo'n jurypool. Dan zitten er een heleboel mensen in een wachtkamer. Die worden binnengeroepen. Die hebben vragenlijsten moeten invullen. En dan gaan de advocaten van Trump en de aanklager, die gaan vragen stellen aan deze potentiële juryleden. En afhankelijk van de antwoorden zeggen ze dus, nou, ik aanvaard dit jurylid wel of niet. En uiteindelijk moeten ze tot 12 juryleden komen. En ook dat zal denk ik wel een spektakel worden. Het is jammer, Marco, dat het niet openbaar is. Ze zijn nog wel, geloof ik, aan het nadenken of ze niet toch nog audiotapes mogen maken. Maar dat,
ja, er zijn genoeg journalisten in de rechtbank die dat allemaal naar buiten, naar een collega appen of sms'en. En dan wordt het alsnog live op de kabels en de uitgezonden. Dus,
ja, dus
krijg je genoeg, genoeg van mee. Ja.
Dan zie je in feite wel grotendeels wat er gebeurt, ja. Dus dat gaat dan gebeuren en dat kan enkele dagen duren. En dan op enig moment is de jury gekozen en dan gaat het dus daadwerkelijk van start met de opening statements.
De jury is bijna samengesteld. Dat gaat volgende week beginnen. Ik ben erg benieuwd natuurlijk wat er allemaal gaat gebeuren. En ja, Rule 29 is ook een stuk duidelijker op deze manier. Er is nu zelfs een mogelijkheid om via Spotify een vraag te stellen over Rule 29. Dus wil je wat weten? Stel de vraag aan ons en kijk even op Spotify bij onze aflevering van The Trump Trials. En ja, we gaan natuurlijk binnenkort al gelijk beginnen met de volgende aflevering. En die gaat over de Gag Order. Ik ben heel benieuwd wat daar weer naar voren komt.